Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, gemeente, in het boek van Zacharia. En daarvan de versen 8 tot en met 12. Het is mijn voornemen om met u tweemaal na te denken over dat eerste nachtgezicht van Zacharia, het gezicht van de man op het rode paard. Volgende week zondag, zo de Heere wil, willen we dan over het slot nadenken, vers 13 tot en met 17. En onze tekst voor vanmiddag is dan vers 8 tot en met 12. Daar luidt Gods woord, onze tekst, als volgt. Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de myrten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide, mijn Heere, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zeide, deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de myrten stond en zeiden, wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide, Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt, deze 70 jaren tot zover? Het zou best kunnen zijn, gemeente, dat die woorden uit de 85ste psalm die we zojuist gezongen hebben, ook door Zacharia en door zijn volksgenoten meer dan eens op de lippen zijn genomen. Dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij, opdat uw volk zich weer in u verblij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Het zou best kunnen zijn dat inderdaad de profeet of de godvrezenden uit zijn omgeving die woorden hebben gezongen, of anderszins met die woorden of andere dat gebed hebben opgezonden in de binnenkamer tot de God van Israël. Want er was dan weliswaar een rest teruggekeerd uit de ballingschap in Babel. Een rest van het volk was weer teruggegaan naar het land Israël. De ballingschap had inderdaad, zoals voorzegd, een jaar of 70 geduurd. Maar het betekende niet dat de zorgen nu achter de rug waren. Dat was economisch niet het geval. Waar de Joden zich voor de taak gesteld zagen om het volslagen kaalgeplukte land van de grond af weer op te bouwen, waarbij de ene misoogst de andere tegenslag opvolgde. En geestelijk gesproken waren de zorgen al helemaal niet achter de rug. Want al waren er dan de tekenen dat God in beginsel aan Jacob zaad, zoals we zongen, zijn gunst weer betoond had. En al waren er de tekenen dat de hittigheid van Gods gramschap geblust was. En dat hij inderdaad de zonde van zijn volk uit zijn boek gedaan had. En daarmee was de heilstijd die was beloofd in vroeger dagen nog niet aangebroken. Die heilstijd waarvoor de ballingschap een Jesaja en een Jeremia van profeteerde. Die belofte die zo kort geleden nog maar vernieuwd was geweest door de dienst van Haggai. En we hebben dat gelezen, gemeente. Dat de Heere de hemel en de aarde zou gaan bewegen. Dat hij de tronen der koninkrijken zou gaan omkeren ten gunste van zijn bondsvolk. Nou, er was tot nu toe allemaal nog bitter weinig van te merken. Er was notabene niet eens een tempel meer. Al was er dan een voorzichtig begin gemaakt met de herbouw van het huis van God. Maar je kon links en rechts allerlei moedeloze Joden horen fluisteren dat het met die tempel en met heel Israëls wederopbouw wel nooit wat meer zou worden. En dan breekt de ochtend aan van de 24ste Shevat van het tweede jaar van Darius, de koning der Persen. Omgerekend in onze jaartelling 16 februari van het jaar 1519 voor Christus. Op de dag af 2 maanden nadat Haggai zijn profetieën had afgesloten. En op de morgen van die dag staat er ineens een man op het plein van de tempel, waar allerlei werkzaamheden in voorbereiding zijn om de tempel weer op te gaan bouwen. En die man, Zacharia heet hij, zoon uit een eeuwenoud priestergeslacht. Hij zegt dat hij een godswoord heeft voor zijn volksgenoot. Hij heeft namelijk in de afgelopen nacht gezichten gezien. Niet zomaar wat gedroomd, nee. Hij heeft visioenen ontvangen van de Heere zelf. Visioenen, gemeente, die enerzijds de ingezonkenheid en de doodsheid van het volk in Juda blootleggen en dat doorgeven, maar anderzijds visioenen die ook een heerlijk perspectief openbaren voor de toekomst van dat volk van de Heer. De toekomst die hij heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Nou, in onze tekstgemeente, Zacharia 1 vanaf vers 8. Daar laat Zacharia als het ware zijn volksgenoten, zijn hoorders, meekijken over zijn schouder naar datgene wat hij in de afgelopen nacht, in dat eerste nachtgezicht van de Heere heeft ontvangen. En we willen dan vanmiddag een begin maken om met ze mee te kijken. En om te gaan luisteren naar de woorden die de Heere in dat eerste nachtgezicht heeft willen doorgeven. En we zien in onze tekst: nachtgezicht van de engel des Heren tussen de myrten. En voor vanmiddag hebben we twee gedachten. Allereerst horen we in onze tekst van een ontmoedigend onderzoek. En in de tweede plaats van een priesterlijk pleidooi. Dus het nachtgezicht van de engel des Heren tussen de myrten. Ontmoedigend onderzoek. Priesterlijk pleidooi. Op de 24ste dag in de 11e maand, die de maand Shevat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, staat er in vers 7, de zoon van Iddo de profeet, zeggende: ik zag des nachts. Met die woorden begint Zacharia zijn profetie. Ik hoop dat u uw Bijbel erbij open hebt. Het is nog niet zo'n makkelijk gedeelte, dan kunt u de tekst op de voet volgen. Ik zag des nachts, zegt de profeet. En als we ervan uitgaan dat in die nacht alle 8 visioenen die daarna zullen komen inderdaad aan de profeet getoond zijn, dan kunnen we dit eerste visioen zo plaatsen aan het begin van de nacht. In de schemering, weet u wel, waar mens goed moet kijken om te onderscheiden wat er allemaal plaatsvindt. Nou, dat zeg ik er ook gelijk dan maar bij. Als we nou de tekst gaan inventariseren, gaan kijken wat er allemaal te zien valt in dat nachtgezicht, dan moet u uw ogen en oren goed de kost geven, want de schemering is gevallen en er valt heel wat te zien in onze tekst. Daarvoor moet onze blik trouwens met die van Zacharia naar beneden. Want als Zacharia gaat vertellen wat hij ziet, dan staat hij blijkbaar op een heuvel. En hij ziet met zijn ogen naar beneden in een dal waar hij laag struikgewas ziet groeien. Hij ziet, zegt hij, myrten die in de diepte waren. Nou, het is goed om daar eerst onze aandacht op te vestigen. Niet omdat die myrten zo bijzonder zijn trouwens. Het zijn vrij lage struiken die je wel meer in Israël kon zien. Die vrij grote donkergroene bladeren hadden. Die de Joden ook gebruikten trouwens voor het maken van de hutten, voor het loofhuttenfeest. Planten die op zijn tijd witte bloemen hadden en donkerblauwe bessen. Die veel water nodig hadden. En die je daarom altijd in de buurt van water zag groeien, bij een rivier, nooit in de woestijn. Het bijzondere van die myrtengemeente is dat wanneer in het Oude Testament, met name in het boek Jesaja, gesproken wordt over het levenwekkende, levensvernieuwende werk van de Heere onder zijn volk, dat hij zijn beloften gaat uitwerken en gaat vervullen, dat die myrten daarbij als beeld ter sprake komen. Je kunt erbij denken aan een tekst als Jesaja 41 vers 19, dan kom je dat tegen. Maar ook een hele bekende tekst even verder in het boek Jesaja, in hoofdstuk 55, waar de Heere zegt: voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel een myrteboom opgaan. Het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. De myrten, teken van Gods vernieuwde werk ten leef. Nou, die myrten, die komen aan het begin van de tekst ook tegen. Ze groeien in de diepte, gemeent. En ze vertonen daarmee het beeld van het volk van Juda en van Jeruzalem in Zacharia's dagen. Het volk van de belofte, jazeker. Het volk van die God die had beloofd levenwekkend, levensvernieuwend te gaan werken. Maar het volk zit in de diepte. Veracht door de heidenen. Te neergeslagen onder de verdiende straffen van de Heer. Te midden van die myrten die daar ergens in de diepte groeien, ziet Zachariah bij het vallen van de avond opeens een man staan. Het is een ruitergemeente, want Zachariah zegt erbij: ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard en hij stond tussen de myrten. En die man die staat daar niet alleen, want er zijn nog veel meer paarden te zien achter die man. Paarden met natuurlijk ook ruiters daarop, al staat het er niet uitdrukkelijk bij. Paarden met rode en bruine en witte kleuren. En die kleuren maken blijkbaar verschillende groepen ruiters herkenbaar. En al die andere paarden, die staan achter de man op het rode paard, zegt Zachariah. Die man op het rode paard is blijkbaar hun aanvoerder. En hij staat ze daar tussen die myrten op te wachten. Maar wat is de bedoeling van dit tafereel, gemeente? Wat wil al dat hoefgetrappel in de laag te zeggen? Nou, dat vraagt Zachariah zich ook af. En met dat hij die vraag hardop stelt, merken we dat er nog iemand aanwezig is in onze tekst. Iemand die we tot nu toe nog niet opgemerkt hadden. Want vlakbij de profeet, naast hem op de heuvel, meeturend in de diepte, staat een engel. Het is een engel die we nog wel vaker zullen tegenkomen in het boek Zachariah. Een engel die een speciale opdracht heeft, namelijk om datgene wat de profeet te zien krijgt van commentaar te voorzien, te vertolken. En vandaar dat deze engel doorgaans de tolkengel wordt genoemd. Nou, en aan deze engel stelt Zachariah de vraag wat dat allemaal te betekenen heeft. Mijn heren, zegt hij, wat zijn deze? Vers 9. En de tolkengel antwoordt: ik zal u tonen wat deze zijn. Maar het antwoord op die vraag komt vervolgens merkwaardigerwijs niet uit de mond van die engel, maar klinkt uit de diepte. Als de man op het rode paard zelf gaat verklaren wat dat allemaal wil zeggen en wie die ruiters zijn die er achter hem verzameld zijn. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond en zeide: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. De Heere heeft ze uitgezonden, dus dat wil zeggen dat ook die andere ruiters daarachter, de man op het rode paard, die rode en bruine en witte ruiters, dat engelen zijn. Het zijn de hemelse heerscharen, gemeenten die in opdracht van God erop uit zijn gegaan om het land, dat wil zeggen de hele wereld, te doorwandelen, te verkennen. Niet dat de alwetende God in de hemel anders niet zou weten wat er op de aarde plaatsvindt, want de dichter zegt immers dat zijn ogen de ganse aarde doorwandelen. Maar deze ruiters die erop uitgestuurd zijn, die laten in een beeld iets zien van Gods bijzondere belangstelling en bemoeienis met deze wereld. Hij heeft belangstelling voor wat er op aarde plaatsvindt. En hij wil in het bijzonder op de hoogte zijn en blijven van datgene wat er met zijn volk gebeurt, Israël. Nou, en als die ruiters dan vervolgens verslag uitbrengen, dan gebeurt er weer iets opmerkelijks in onze tekst. Ik heb u al verteld, het is een heel bewegelijk, een heel dynamisch stuk van de Heilige Schrift dat we voor ons hebben. Want voordat we naar het verslag van de ruiters kunnen gaan luisteren, moet ons eerst iets anders opvallen. Als u naar vers 11 kijkt, dan ziet u dat die man tussen de myrten zich in vers 11 ontpopt als een hele bijzondere figuur. Die man is namelijk niemand anders dan de engel des Heeren. En we hopen later nog wel meer over hem te horen. Maar laten we nu alvast zeggen dat die engel des Heeren niet een gewone engel is, zoals al die andere knechten van God. Ook niet een hoofdengel zoals Michaël of Gabriël. Maar die engel des Heeren, gemeente, die vertegenwoordigt God zelf op een hele bijzondere manier. Als hij ergens verschijnt, dan is het net of de Heere zelf aanwezig is. En als Hij zijn mond open doet, dan is het net of de Heere zelf aan het woord is. Nou, in ieder geval, deze engel des Heeren blijkt degene te zijn die de leiding heeft over de hemelse heerscharen die erop uitgestuurd zijn. En die zich ook bij hem verzameld hebben om aan deze aanvoerder van de legerscharen dan ook hun verslag uit te brengen. Nou, dat verslag is op het eerste gezicht niet zo bijzonder. Het is ook heel kort trouwens, die ruiters die zijn zo uitverteld. Want ze hebben aan het einde van verzelf alleen dit te melden. We hebben het ganse land doorwandeld, de opdracht is uitgevoerd. En ziet, het ganse land zit en het is stil. Nou zegt iemand in de kerk, het mag dan niet zo'n bijzonder verslag zijn, niet zo'n lang verslag. Maar ik vind het toch wel een heel mooi verslag. He? Dat het hele land, de ganse aarde zit en dat het stil is. Je zou wensen dat dat van onze wereld gezegd kan worden, van onze tijd. Dat de hele wereld in rust is, dat er vrede tussen de volkeren is blijkbaar. Geen oorlogen of geruchten van oorlogen, geen bomaanslagen, helemaal niks. Dat het vrede is, stilte. En als je inderdaad in herinnering brengt wat in onze tijd allemaal aan rumoer over de wereld gaat en wat er allemaal via de verschillende media onze aandacht vraagt, dan zou je wensen dat dat van onze wereldsituatie zou gelden. Dat het stil is in de wereld. Dat iedereen stil zit. Nou, dat is wel waar, gemeente, maar laten we maar even wachten met het uitspreken van zo'n positief oordeel over dit verslag. Want het verslag van deze engelen gaat namelijk niet over de vrede tussen de volkeren. Het gaat niet over wapenstilstanden, het gaat niet over het ontbreken van natuurgeweld of oorlogsrumoer. Nee, die ruiters uit onze tekst, die brengen verslag uit aan de hemel over het geestelijke peil van de wereld. Over het geestelijke peil van die volkeren van de wereld. Waarover Haggai 2 maanden geleden, u herinnert zich dat nog uit Haggai 2, geprofeteerd had, dat er beweging zou komen in de wereld, dat de hemel en de aarde door de Heer bewogen zouden worden. Dat de tronen der koninkrijken omgekeerd zouden worden. En dat Israël als het volk van God weer in het middelpunt zou staan, dat het volk weer een sleutelpositie zou innemen in de wereld, en dat de achtergebleven ballingen die nog in Babel zich ophouden, zich bij de rest in Israël zouden voegen, dat het weer één volk zou worden, dat er ook weer heerlijkheid zou uitgaan van het huis van God in Jeruzalem, dat zelfs de heidenen op zouden trekken naar Jeruzalem, om zich daar te bekeren tot de wens aller heidenen. Ja, dat was de belofte. Nu 2 maanden geleden uitgesproken. Het verslag van de engelen moet zijn, er is niks van te zien. De ganse aarde, het ganse land zit en het is stil. Gods hand, die ten gunste van zijn Sion weer opgeheven zou worden, hij is niet te zien. En het volk van Sion, dat is veracht, te neergeslagen, zit als een myrtebos in de diepte en de belofte mist tot nu toe zijn vervulling. Daarom, gemeente, dat rapport van die ruiters, dat lijkt wel heel positief op het eerste gehoor, maar het is het resultaat van een bijzonder ontmoedigend onderzoek. De stilte die ze overal op aarde hebben waargenomen, dat is niet de rust die overblijft voor Gods volk, maar het is de stille, angstaanjagende, doodse stilte van het kerkhof. En nou is eerlijk, gemeente, als de Heer nou vandaag zijn ruiters opnieuw zou uitzenden om de aarde te doorwandelen, om verkenning lag uit te brengen in het hemels heiligdom, wat zou de hemelse cavalerie dan van ons moeten rapporteren? Wat zou het verslag over onze wereld zijn, gemeente? Het is waar, er is heel wat rumoer in onze wereld, we zeiden het zojuist al. Niet alleen in de landen buiten ons Nederland, maar ook binnenslands. En laten we maar dicht bij huis blijven. Er is heel wat beweging te zien in ons land. En de economie draait op volle toeren, is het niet waar? Onder leiding van weer een nieuw paars kabinet zal men proberen om de welvaart op weer een hoger plan te brengen. Maar ondertussen, gemeente, hoe is het geestelijk in Nederland? Heerst in ons land ook geen angstaanjagende stilte als het om het geestelijke gaat, als het om het doorbrekende werk van de geest gaat? Want waar zijn de heidenen, gemeente, wiens troon wordt omgekeerd, die zich bekeren tot de God van Israël, die zich keren tot de wens aller heidenen? En waar blijft de vervulling van de belofte? Dat rijk van de hemel en het rijk van de boze voor altijd zal overwinnen. Dat Gods volk de strijd een keer te boven zal komen. Dat deze geschiedenis een keer een einde neemt. Dat het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen. Niet alleen het Jeruzalem in Zacharia's dagen dat het herbouwd wordt. Maar dat het nieuwe Jeruzalem in volmaaktheid zal komen. En dat God en zijn volk eindelijk ongestoord van elkaar kunnen genieten. Waar blijft de vervulling van de belofte? Moet het verslag van de ruiters ook niet vandaag zijn dat het ganse land zit en dat het stil is? En om nog iets dichter bij huis te komen, gemeente, zou dat misschien ook het rapport over onze kerk, over onze gemeente moeten zijn. We hoorden dat in Zacharia's dagen maar een rest was teruggekeerd naar Jeruzalem. Dat de rest zich nog vermaakte in Babel. Die rest zat daar ingezonken en moedeloos op de puinhopen van Jeruzalem. Maar de rest, die kon het nog uithouden met het brood en spelen van de heidenen. Dan zitten we vandaag niet in een dergelijke situatie. Of vindt u dat overdreven als we een vergelijking maken tussen Zacharia's dagen en onze dagen? Omdat u zegt, ja, het is misschien allemaal niet meer zoals vroeger, maar de kerken zitten nog aardig vol op hurk, of niet? De catechisaties zullen ook dit seizoen weer goed bezocht worden en de verenigingen ook nog wel. En er worden toch nog heel wat kinderen gedoopt en de avondmaalstafels zitten toch ook nog wel vol. De mens ziet aan wat voor ogen is, gemeente. Dat is de buitenkant van de gemeente. Dat is de oppervlakte. Als de Heere vanmiddag zijn ruiters uitzendt in de Maranatha-kerk, als die de banken doorgaan, een kijkje nemen op de preekstoel en daarbuiten, wat moeten ze dan van ons hart rapporteren? Kunnen ze dan rapporteren dat er beweging te zien is in de Maranatha-kerk? Dat er ouderen en jongeren bewogen worden, ontdekt aan hun zonde, uitgedreven tot Christus, in geloof zich vastklampend aan hem, levend op de belofte, zich laten zakken op de belofte, het verwachten van God in de hemel, pleitend ook in de binnenkamer, dag bij dag, om de vervulling van zijn belofte. Kunnen ze rapporteren, gemeente, dat hier een gemeente is die niet alleen Maranatha heet, maar die ook Maranatha doet? Maranatha bidt in de binnenkamer: Heere Jezus, kom toch met uw rijk, kom toch haastelijk. Daar gaat het om. Wij kunnen wel een kerkelijk bedrijf op volle toeren laten draaien en zeggen dat we een levende gemeente hebben, maar de binnenkant gemeente. Worden wij bewogen onder en door het woord van de Heer? En wat wordt er in ons hart gevonden? Is dat hart ingewonnen voor de Heer en voor zijn dienst? Bezit ik dat geschonken geloof? Ja, dat niet ingezonken is, maar dat werkzaam is, dat in de beoefening is, dat werkzaam wordt met de belofte. Of ben ik als bondeling nog nooit bewogen onder het woord en zit ik wel in de kerk, maar ondertussen met mijn hart in Babel? En slaap ik ondertussen de slaap van de gerusten in Sion? Want u heeft gelijk, is het vergelijk met wat je aan de wal ziet zitten in Urk, de kerken nog aardig vol. Maar het valt te vrezen dat gisteravond de barren ook vol zaten, begrijpt u, gemeente? En niet alleen bij de barren is er wat te doen op zaterdagavond, maar ik begreep wel van de broeders straks in de consistorie dat er meer te doen is op de zaterdagavond op Urk, waar je niet vrolijk van wordt. En het is waar, we zingen in de kerk de liederen Sions uit volle borst, meer dan waar ook in het land, zeggen we tegen elkaar, het is waar. Maar als we straks de kerk uitgaan, gemeente, en we gaan de week in, wordt dan ook de lof van Sions koning van mijn lippen gehoord, van uw lippen, van jouw lippen. In de binnenkamer, maar ook in de woonkamer. In alle kamers van ons huis, op ons werk, horen we dan ook de lof van God klinken. Als we eerlijk worden, gemeente, vanmiddag, dan moeten we bekennen dat wij hard toe zijn aan dat doorbrekende werk van de geest van de Heer. Niet alleen als land en volk, niet alleen als kerkverband, niet alleen als wereld, maar als gemeenteleden ook heel persoonlijk behoefte aan dat krachtige werk van de geest. Dat onwederstandelijke, waardoor je in beweging gezet wordt, waardoor er wat gaat veranderen. Ouderen en jongeren opgeschrikt worden uit de doodsrust van het natuurlijk zondaarsbestaan. Opgedreven, uitgedreven tot God, werkzaam gemaakt met zijn rijke belofte. Is het niet meer dan tijd, gemeente, dat we daarom gaan worstelen met de Heer in de binnenkamer. En niet een enkeling, maar dat we daar als ouderen en jongeren, alle tezamen, maar ook heel persoonlijk om gaan worstelen. Dat we de Heer aan zijn verbond herinneren, dat we gaan smeken, gaan pleiten op zijn belofte. Dat we Heer zeggen, Heer, het kan niet om ons. Het hoeft niet om ons, maar doet u het om uw grote naams wil. Trek nog velen, Heer, ook in onze tijd, waar het zo ingezonken is, waar de goddeloosheid zo hand over hand toeneemt. Trek ze nog, Heer, trek mijzelf uit de duisternis van de gewenning aan de zonde ook, tot het wonderbaar licht van uw godsrijk. Doen we dat, gemeente? Bidden wij de Heer, lopen we maar aan als een waterstroom? Worden onze klachten gehoord in de binnenkamer? Of klagen we alleen tegen elkaar over de kerk? Maar dat is geen kunst, hoor. Klagen over de nood van de wereld en over de goddeloosheid en over de kerk. Klagen over de dominees. Echt geen kunst. Maar klagen in de binnenkamer. Dat je de nood van de kerk, de nood van de gemeente, je persoonlijke armoede voor het aangezicht van God brengt. Dat is geen kunst, dat is een kunde die alleen geleerd wordt op de school van de Heilige Geest. Dat op uw klacht, zongen we, de hemel scheur, dat zich de Heere ontdek, gemeent. Wat doen we met de nood van de kerk? En wat behoren wij te doen als we letten op het vervolg van de tekst? We horen niet alleen een ontmoedigend onderzoek in onze tekst, maar we zien in het vervolg ook dat er een reactie komt in het dal van de Myrten op het onderzoek van de ruiters. We zien dat die engel des Heren, de aanvoerder aan wie het verslag is uitgebracht, dat hij iets gaat doen. Nou, wat gaat hij doen? Haalt hij zijn schouders op over dat verslag dat hij zegt, ja, ik vind het heel erg wat er allemaal gebeurt, maar ik kan er toch ook niks aan veranderen? Dat is een reactie die zie je nog wel eens in de kerk gebeuren, nietwaar? Dat men het voor kennisgeving aanneemt en overgaat tot de orde van de dag. Of doet de engel des Heren iets anders, dat hij allerlei activiteiten gaat ontplooien, dat hij gaat vergaderen met die ruiters, dat hij allerlei plannen gaat maken, commissies gaat benoemen om de nood van kerk en wereld te boven te komen, doet hij dat? Want dat zie je ook nog wel eens gebeuren in de kerk, dan trekken de mensen het zich wel aan en dan gaan ze allerlei dingen doen om het beter te maken, om de zaak nieuw leven in te blazen. Doet de engel dat, gemeente? Dat doet hij allemaal niet. Het eerste en trouwens ook het enige dat de engel des Heren doet met het verslag van de ruiters, dat is dat hij gaat bidden tot de Heer. En wel direct ook. Direct als hij het verslag gehoord heeft uit de mond van zijn onderdanen. Toen, vers 12, antwoordde de engel des Heren en zeide, Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Direct nadat die nood van het volk van God aan de engel is bekendgemaakt, gaat hij ermee tot de Heere zelf. tot de Heere der Heerscharen, zegt hij. Die God die niet alleen zijn Heerscharen heeft uitgezonden over de wereld om de toestand te bekijken, maar die God die ook als de Heere der Heerscharen de enige is die iets aan die toestand kan veranderen. En daar vraagt die engel des Heeren dan ook om. Daar smeekt hij om. Daarom pleit hij op de beloften die er liggen, maar die een vervulling tot nu toe gemist hebben. Nou, en als we nou op dit moment in de tekst en in de preek zijn aangekomen, dan moet u nog eens een keer goed kijken naar die biddende engel des Heeren daartussen de Myrte gemeente. Het is wat donker in de tekst, maar geeft uw ogen de kost. Zie naar die biddende engel. Hoor naar zijn vurige pleidooi, waarmee hij de nood van zijn volk, als was het zijn eigen nood, opdraagt naar de hemel. We zeiden tegen elkaar dat die engel de Heere vertegenwoordigt bij zijn volk. Maar hij doet het omgekeerd in onze tekst ook. Hij vertegenwoordigt ook dat volk bij de Heere. Hij is bewogen met ze. Hij draagt ze biddend op. Hij maakt zich één met hen. Ziet u dat? Hij staat niet op een afstand, maar hij staat midden tussen de myrten. Nou, als u nou naar die engel des Heeren ziet. En we zetten in die schemernacht van het nachtgezicht de schijnwerper van het Nieuwe Testament op de engel des Heeren. Ziet u dan ook wat ik zie? Inderdaad, het is de Heere Jezus Christus. Het is Christus zelf gemeend. In oud-testamentisch gewaad, die als een hoge priester zijn eigen volk biddend opdraagt aan de Vader. Het is Christus, van wie het Nieuwe Testament zo schoon zegt dat hij als een hoge priester altijd leeft om voor de zijnen te bidden. En al heeft de vleeswording dan nog niet plaatsgevonden, al is Christus nog geen mens geworden. Zacharia ziet hem hier al staan, midden tussen de myrten, één met zijn volk, één met hun nood. En al heeft de hemelvaart dan nog niet plaatsgevonden. Hier verricht hij zijn voorbeden al, zoals hij dat straks later in het Nieuwe Testament ten volle zou doen. Zeker na zijn hemelvaart, naast de Vader in de troon. Maar Zacharia ziet het hem hier doen. Priesterlijk pleidooi opzendend tot God in de hemel. Priesterlijk pleitend op de vervulling van de belofte. God herinnerend aan zijn belofte, zoals ook Haggai ze uitgesproken had. Hij herinnert de Heere eraan en hij zegt, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda? Hoe lang nog, Heere der Heerscharen? Nou, als we ook het slot van onze tekst willen toepassen, gemeente, voor eigen hart en leven, dan horen we in dat gebed van de engel des Heeren in het priesterlijke gebed van Christus meer dan één les. Een drietal lessen kunnen we daaruit opdiepen. Namelijk een vertroosting, een vermaning en tenslotte ook een waarschuwing. Allereerst een vertroosting dus. Vertroosting voor dat volk van Juda en voor het volk van Jeruzalem. Dat volk dat in de diepte zit, weet u wel. Die rest die terugkeerde uit Babel. Ja, die mensen hadden er wat van geleerd in Babel. Dat ze door eigen schuld uit hun land verjaagd waren. Dat de gramschap van God niet ten onrechte was ontstoken. Ze hebben er wat van geleerd. En ze hebben onder de slaande hand van God zich gebogen. Beschaamd het hoofd gebogen. En ondertussen hebben die mensen toch ook deze God de rug niet kunnen toekeren. Want toen het kon zijn ze teruggegaan. Terug naar het land van de belofte. Ja, wat hadden ze dan te zoeken, gemeente? Het was toch een puinhoop, jawel, maar het was het land van de belofte. Het land waar de Heere ze eerst gebracht had na de uittocht uit Egypteland. Het land waar de tempel gestaan had, waar de offers gerookt hadden. Waar er gemeenschap geweest was tussen God en zijn volk. Dat land moesten ze zijn, want bij die God moesten ze toch zijn. Ondanks zijn straf, ondanks zijn toren, van hem moesten ze toch verwachten. Maar goed, daar zitten ze dan. Veracht door de heidenen en in de diepte. Neergedrukt door de omstandigheden en door eigen schuld, ze weten het wel. Door eigen schuld op de puinhopen van Jeruzalem. En de belofte was er en de belofte heeft geklonken ook, maar er is nog niks van uitkomst te merken. Als een myrtebos in de laagte. Nou, voor dat volk, gemeente, klinkt dat priesterlijke pleidooi van Christus als een bazuinstoot. Die ze opwekt, die ze nieuw leven inblaast, want ze zijn in de diepte, maar ze zijn niet door God vergeten. Ze worden veracht door de wereld, maar ze zijn niet veracht door de engel des Heren, maar ze hebben een voorbidder bij God. Voorbidder die ze hartelijk en bewogen opdraagt bij de hemel. Een voorbidder die ook niet te vergeefs zijn pleidooi houdt trouwens. Maar daar hopen we volgende week nog veel meer over te horen. En die voorbidder van Christus is een enorme troost voor een aangevochten in de diepte verkerende kerk. Wel aangevochten, maar niet vergeten. Want niet alleen in Zacharia's dagen let Christus op de zijnen gemeente, maar dat doet hij gedurende heel zijn ambtswerk. Tot aan de voleinding der wereld is hij met de zijnen. En hij gaat door met bidden, ook op dit moment. Nog houdt hij zijn pleidooi bij de Vader. Nog bidt hij voor de zijnen, nu nog zoveel krachtiger, nu nog zoveel heerlijker, omdat zijn werk volbracht is, omdat hij een grond gelegd heeft op Golgotha, onder zijn voorbeden, onder de beloften ook, om welker vervulling hij bidt bij de Vader. En daarom, gemeente, als er nou vanmiddag ouderen en jongeren in de kerk zijn, die in de diepte zitten, die persoonlijk aan een eind zijn gekomen met hun krachten en met hun gaven en met hun kwaliteiten. Die ook kerkelijk aan een eind zijn gekomen. Die lijden aan de kerk. Die lijden om Sions breuk. Die zich Gods gramschap waardig gemaakt hebben en die hebben gebogen onder een welverdiend oordeel. Mensen die vanuit de diepte niettemin op blijven zien naar die God totdat hij hun genadig zij. Als u daar iets van kent, gemeente, dan mag u naar deze engel des Heren opzien. Zie naar hem te midden van de myrten en vertroost u met dat beeld, want er wordt aan u gedacht. Al lijkt hij ver weg misschien voor uw persoonlijke waarneming, maar hij is niet ver weg, want hij is midden tussen de myrten. En al lijkt het alsof u alleen uw strijd moet strijden, persoonlijk en in uw gezin en in de gemeente en waar dan ook op uw werk. Er wordt aan u gedacht, er wordt voor u gebeden. Want Christus is één met de zijnen. Hoe aangevochten, maar hij is mee aangevochten. Hoe veracht, hij wilde de meest verachte onder de mensen zijn, om zijn volk bij te kunnen staan. Maar dat is niet het enige dat de kinderen van God meekrijgen vanmiddag. Ze worden vertroost door die biddende engel, maar door dezezelfde biddende engel ook vermaand. Want als u iets mag kennen van het geloof in hem, gemeente, mag ik u dan ook vragen wat u met de nood van de kerk doet? We vroegen dat al eerder. Halen we onze schouders erover op? Sloven we ons uit in activisme omdat we denken dat we er zelf nog wat aan kunnen veranderen? Of klagen we? Klagen we dag aan dag over de situatie van kerk en wereld? Of leren we van de Heere Christus dat we met de nood van kerk en wereld naar de binnenkamer moeten? Om het voor Gods aangezicht te brengen. Dat is het eerste wat Christus doet, onthoudt u dat. En daarin is hij de zijnen ook tot voorbeeld. Als het daarover gaat, dan kan zich niemand verheffen vanmiddag. Maar dan moeten we allemaal beschaamd het hoofd buigen. Want ook als we van de Heere bidden geleerd hebben, is het niet waar. Dan betreden we die weg van het gebed veel te weinig. Dan bidden we misschien nog wel voor ons eigen heil en voor ons eigen nood. Maar dragen we de nood die we zien, die we waarnemen, binnen en buiten de kerkmuren ook aan God op. Gaan we daarmee naar de binnenkamer of rennen we daarmee naar de telefoon? Omdat we weer een nieuwtje hebben. Naar de binnenkamer, gemeente. In die weg, zegt de tekst, zal de verlossing over Sion komen. Niet door onze activiteiten, niet door onze klachten, niet door onze strategieën, niet door ons enthousiasme, maar door het werk, doorbrekende werk van de Heere der Heerscharen zelf. En om dat werk wil de Heere wel gebeden zijn. Nou, dat was de tweede les die we vanuit het gebed van de engel meekrijgen. Is er tenslotte nog één les over. Er was een vertroosting, er was een vermaning en dan is er ook nog een waarschuwing. Want die engel des Heeren die pleit vurig voor zijn volk. U heeft het gehoord en gelezen. Maar het is wel het volk van Juda en Jeruzalem. Het zijn die ballingen die teruggekeerd zijn, een klein clubje maar, die daar op de puinhopen zitten in afwachting, in verwachting van de Heeren. Die het in dat vreemde Babel tenslotte niet konden uithouden. Het was een vreemd land en ze waren een vreemdeling daar. Ze moesten naar Palestina terug. Maar gemeente, er zit nog meer verbondsvolk in Babel. Die gingen niet mee terug toen de mogelijkheid er was. Maar die bleven rustig zitten, want die hadden het best naar hun zin in Babel. Die konden het er ook wel uithouden, want ze vonden de cultuur van Babel en de wereld van Babel en de programma's van Babel en al die dingen die ze daar genoten, vonden ze prachtig. En wat heeft de mens nog op de puinhopen van Jeruzalem te zoeken, nietwaar? Als de kinderen eenmaal getrouwd zijn met mensen uit Babel en de kleinkinderen geen Hebreeuws meer spreken, maar de taal van Babel spreken, wat moet je nog in Jeruzalem zoeken? Maar voor hen bidt de engel des Heeren niet, gemeente. Hij had wel een verslag over ze gehoord, want die ruiters waren ook in Babel geweest. Ze hadden ook gezegd, in Babel is alles rustig. Maar de engel bidt vervolgens alleen voor het volk van Juda en van Jeruzalem. En er is een ernstige waarschuwing in opgesloten. Maar we zullen volgende week nog horen dat als de Heere dan inderdaad zijn verlossing gaat zenden over het volk van Juda en Jeruzalem. Als de Heere gaat opstaan tot de strijd, dat dat tegelijkertijd een oordeel inhoudt voor allen die niet in Juda, niet in Jeruzalem zitten. Voor alle vreemde volkeren, met name voor Babel. En in wat een gevaarlijke positie zitten die achtergebleven ballingen van Babel daar dan. Maar ze hebben nou nog een gerust leven. Ze vermaken zich met het brood en met de spelen van Babel. En ze hebben een aangenamer leven dan de mensen op de puinhopen. Dat is allemaal waar. Maar wie in Babel blijft zitten, al is die bondeling, al is die 100 keer bondeling gemeente, die komt een keer met Babel om. Zitten er misschien ook van die mensen in de kerk vanmiddag? Het is misschien niet zo mooi om daar de preek mee te eindigen met die vraag, maar het is wel een hele noodzakelijke vraag. Zitten er vanmiddag in de kerk die wel Israël heet? En als je ze vraagt, waar kom je vandaan? Dan zeggen ze, ja hoor, ik kom uit Jeruzalem. Maar je zit in Babel, waar het leven je toelacht, waar de voorspoed en de weelde je omringt, waar je uit kunt leven, waar je de Heere niet eens hoeft te missen, want het leven gaat toch zijn gang wel. Misschien heeft u een rustig leven, maar u wordt gewaarschuwd. Want louter bondeling zijn sluit u niet in de voorbeden van de engel des Heeren. En de Heere roept het u met klem toe. En we hopen er nog nader op in te gaan. Gaat uit van haar, mijn volk. Gaat uit van haar, opdat ge aan haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat ge van haar plagen niet ontvangt. Want al ben je dan gedoopt, maar je moet het ware geloof kennen. Die band met Christus kennen, dat hij niet alleen tussen de myrten staat, maar dat je mag weten, ik ben vlakbij hem, ik heb een band aan hem. Het ware geloof, dat alles van hem verwacht. Vanuit de diepte naar hem opziet. Vurig pleitend om de vervulling van de belofte. Het ware geloof, dat dan ook zicht mag krijgen op die ene, die meebidt. Die meepleit, die meesmeekt met zijn volk om de vervulling van de belofte. Die ene gemeente, Christus, die zal ervoor zorgen dat de Heere zich ook over Sion zal ontfermen. Amen.